Goed, ik wil met u gaan naar Efeze hoofdstuk 6. Bekend gedeelte over de wapenrusting van God. En dan willen we met name bij één aspect in het bijzonder stilstaan. Efeze 6. We gaan het eerst maar even lezen, vers 10 tot en met 18. En dan willen we deze morgen vooral stilstaan bij het 16e vers, het schild van het geloof. Vanaf vers 10, Efeze 6. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel om God met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Tot zover. Goed om vast te stellen wat ook alweer het doel was van die wapenrusting. Wel, het heeft alles te maken met wat we lezen in vers 10. Mijn broeders. En dat is een wijze van spreken, want de zusters worden niet uitgesloten. Dus het geldt voor alle gelovigen. Word gesterkt in de Here. Word gesterkt. Dat is het doel waar het om gaat. Word gesterkt. En ook zijn wij mensen geneigd om te zeggen, oh, dus ik moet sterk worden. Nou, abonnement bij de fitnessschool. Trainen. Elke dag maar weer opnieuw. Niet te veel, want anders dan word je overtraind. Maar vooral trainen, want ik moet sterk worden. Bij de Heere hoef je geen abonnement op de sportschool te nemen. Want er staat niet, je moet sterk worden. Succes ermee. Hou je aan het plan. Nee, er staat, word gesterkt. Of eigenlijk zou het nog beter moet je kunnen vertalen met, laat je sterken. Laat je sterken. Dat betekent niet zelf een dagelijkse workout moeten doen, maar er is iemand anders die jou sterkt. Laat dat aan je gebeuren. Word gesterkt. Vandaar ook dat erbij staan, word gesterkt in de Heer. En in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting. En waarom moet je dan die wapenrusting aandoen? Wat is de gedachte? Wel, de gedachte is, en die komt in het gedeelte wat we hebben gelezen, 4 keer naar voren een bepaald woord, en dat is het woord staan. En dat staat steeds een beetje anders vertaald. In vers 11 lezen we, zodat u kunt stand houden. Maar is allemaal afgeleid van dat ene werkwoord, wat wij ook gewoon het werkwoord staan. Stand houden. In vers 13, daar staat om weerstand te kunnen bieden. Ook dat is afgeleid van staan. Weerstand bieden. Dat u kunt stand houden, vers 13. Komt er 2 keer in voor het woord staan. En in vers 14 staat ook weer, houd dan stand. Sta. En als je dit zo leest. En ik zei dat achter mijn bureau hardop. Toen moest ik denken aan die sportverslaggever in 2012 voor de Olympische Spelen, die Epke Zonderland presenteerde. En die had zijn oefening aan de rekstok en ik weet niet of u dat nog kan herinneren. En hij staat! Want dat is de bedoeling van een afsprong, dat je in één keer stilstaat. Niet nog een hupje of een pasje of je evenwicht verliezen. Nee, dat je staat! En die sportverslaggever, die schreeuwde het haast uit. En hij staat. En toen dacht ik, dit is precies wat voor een gelovige moet gelden. Dat andere mensen die naar je kijken misschien zeggen, hoe is het mogelijk in deze wankele wereld? Hij of zij staat. Ja, vaststaan, stand houden. Je mag staan. En vandaar ook, doe de wapenrusting Gods aan. Om te kunnen stand houden, om te staan. En om niet uit je evenwicht gebracht te worden. Dat staan heeft dus ook te maken, of heeft dus niet te maken, met dat er gebied veroverd moet worden. Want dan trek je voort en dan moet je de vijand wegmaaien en zo. Dan ben je dus druk, druk, druk. Nee, we mogen staan. Staan in de Heere. Blijven staan waar God ons heeft gesteld. En voor u en mij geldt in deze tijd, dat is in het hemelse. Daar mogen we staan. Blijven staan waar God ons heeft gesteld. Je zou het ook anders kunnen zeggen. Dat je je standpunt niet verlaat. Maar dat je vasthoudt aan de juiste standpunten. Staan. Want verlaat je je standpunten, dan ga je dwalen. Nee, het is de bedoeling dat je blijft staan. Het is toch wel mooi dat dat woordje staan, dat je wordt in dit verband dus gebruikt met sta vast in de Heere en zorg ervoor dat je daarvoor die wapenrusting kan gebruiken om te blijven staan, om te blijven stand houden. Maar dat woordje staan, dat wordt ook op verschillende plaatsen in de Bijbel ook aan een ander aspect van het geloof gekoppeld. Ik noem even drie teksten. En misschien kent u ze ook wel. Romeinen 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Dus we staan in de genade. 1 Korinthe 15, vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, de blijde boodschap, het goede woord, dat ik u verkondigd heb, dat u hebt aangenomen, en waarin u ook staat. Dus staan in de genade, staan in de goede boodschap, in het evangelie, het blijde woord. Colossenzen 4, vers 12, daar schrijft Paulus dat Epaphras ook de gemeente in Colosse groet. Epaphras was een van u, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, met de bedoeling dat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Dus vaststaan in dat wat God wil. En dat heeft alles te maken met die blijde boodschap die verkondigd is en de genade waarin we staan. En als laatste nog een combinatie van vaststaan, Galaten 5 vers 1, algemeen principe, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Dus vaststaan betekent niet gebonden zijn, vaststaan in de Heer betekent juist in vrijheid zijn. Dat lijkt een tegenspraak, want je staat vast, ja maar ik wil... Nee, vaststaan in de Heere geeft je alle bewegingsvrijheid, alle geestelijke ruimte binnen de kaders en de grenzen die God gegeven heeft, binnen de rijkdom van genade. Wel, we gaan naar het vierde aspect van de wapenrusting. U weet, het zijn 7 aspecten. Het is wel mooi, heb ik wel eens eerder verteld, die 7 aspecten van de wapenrusting die kun je leggen naast de 7 kenmerken van de geestelijke zegen in Efeze 1. En het vierde aspect, dat is het middelste aspect van de wapenrusting, is neem bovenal het schild van het geloof. Neem bovenal het schild van het geloof. En dat komt overeen met het vierde aspect in van de geestelijke zegen, de verlossing door zijn bloed. Ja, dat is het centrum, dat is waar het om gaat, de verlossing door zijn bloed. En in die context lezen we ook, neem het schild van het geloof. Neem het schild van het geloof. Hier heb je misschien ook weer de neiging om te zeggen, oh, waar staat dat schild? Ga ik er gauw op af en dan pak ik hem. Neem het schild van het geloof. Maar als je de Heere God hebt leren kennen, dan begrijp je al, dat is vast niet Gods bedoeling dat ik dat zelf allemaal moet doen. Want waar is dat schild, waar kan ik dat vinden, hoe moet ik dat vastpakken en hoe werkt dat? In onze Nederlandse taal zou je zeggen, neem het schild van het geloof. Zo'n opdracht, weet je wel, van nou, neem het schild. En jij denkt, ja, waar staat dat, hoe werkt dat, hoe moet dat? Wel, dat woordje neem, dat is niet inderdaad een opdracht zo van, nou, succes, neem het schild maar. Zorg maar dat je eruit komt. Nee, als je dat woordje opzoekt in de Bijbel, dan heeft dat ook de betekenis van opgenomen, ingenomen, kom in het midden van. En ik vond hem twee mooie teksten die daarover spreken, dan begrijp je dat woordje neem. In Markus 16, dat is het laatste hoofdstuk van Markus, dat gaat over de hemelvaart. En dan lezen we in vers 19, de Heere dan is, nadat hij dit tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel. En heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Dat woordje opgenomen in de hemel, opgenomen, dat is hetzelfde woord van neem. Hij is opgenomen in de hemel. Hij heeft dus een plaats gekregen te midden van de hemel. Hij is in de hemel genomen. Dus hij heeft niet zelf de hemel moeten nemen, maar hij is opgenomen in. En dat is denk ik ook de juiste betekenis van dat woord. Dat komt nog een keer voor in een geschiedenis van Handelingen 20. Daar gaan ze met z'n allen in een schip. En het gaat me niet om de naam en de context, maar om het woord wat gebruikt wordt. En dan staat er, en toen hij zich in Assus bij ons gevoegd had, namen we hem aan boord en gingen naar Mytilene. Dat namen hem, we namen hem, we nemen hem aan boord, dat is datzelfde woord als neem de wapenrusting Gods. Hij wordt aan boord genomen. Hij komt dus te midden van het schip. Hij krijgt een plaats in het schip en dan is hij aan boord genomen. Ze hebben hem ingenomen of aangenomen. Nou, dat is ook de betekenis van dat schild van geloof. Kom als het ware binnen in dat schild van geloof. Word opgenomen in het schild van geloof. En daar hebben wij misschien niet zulke beelden bij, maar de Asterix-kenners onder ons, die weten wel degelijk wat voor beeld we daarbij hebben. Want het schild waar het hier om gaat, dat is zo'n groot rechthoekig schild. Wij spreken zo groot als een deur waar je achter kan staan. En als we de plaatjes in de boeken van Asterix moeten geloven, dan liepen de Romeinse soldaten in groepen met die grote schilden. En als ze werden aangevallen, wat deden ze dan? Dan waren ze een groep bij elkaar. En dan zetten ze hun schilden rondom die groep. Dus als het ware een muur eromheen. En de schilden boven hun hoofd. Dus ze hadden als het ware een hut gemaakt van schild. En daarbinnen waren ze veilig voor de pijlen die op hen werden afgevuurd. Nou, dat is ook wel heel letterlijk. Word opgenomen in het schild. Binnen in het schild ben je veilig. Ik vond het wel een mooi beeld. Word opgenomen in de wapenrusting. Laat dat van Gods wegen gebeuren. Word opgenomen in het schild van geloof. En dan staat er ook bij, boven alles. Nog meer dan de vorige kledingstukken, attributen, is het schild van het geloof. Daarom is het ook het centrale punt van de wapenrusting. Het schild van het geloof. Heeft alles te maken met de verlossing door het bloed. Het centrale punt. Het schild van geloof. Tja. Maar als dat te maken heeft met de verlossing door zijn bloed, dan hebben we al in de gaten, dan gaat het bij het geloof ook over zijn geloof. Niet mijn geloof. Word opgenomen, laat dat aan je gebeuren, Door het schild van geloof. Dat is het geloof van Christus. Niet je eigen geloof, want anders dan zou je dus moeten worden opgenomen in de mate dat je zelf gelooft. Geloof je een beetje, word je een beetje opgenomen in het geloof. Geloof je heel veel, word je helemaal opgenomen. Nee, dat geldt voor alle gelovigen, is dat hetzelfde. Word opgenomen in het geloof, dat is het geloof van Christus. Daar hebben we het vaker over gehad, maar ik noem die tekst toch nog wel even, want dat is wel belangrijk. Romeinen 3, vers 21. Nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Door zijn geloof is gerechtigheid geopenbaard. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, maar worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing, Efeze 1, centrum van de zegening, door de verlossing in Christus Jezus. En Galaten 2, vers 16 zegt het ook, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door het werken van de wet, maar door het geloof, en in onze vertaling staat in, door het geloof in, maar dan is het weer iets wat jij moet doen, je moet geloven in. Nee, het woord dat daar gebruikt wordt is door het geloof van Jezus Christus. Hij heeft geloofd. Hij heeft het volbracht. Hij heeft het gedaan. Word opgenomen in het schild van het geloof. Dat betekent gaan staan in de zekerheid van Gods werk en hem daarvoor de eer geven. Dat betekent geloven dat wat God zegt ook uitgevoerd wordt, want hij doet het. Dat betekent ook schuilen achter of in het woord van God, achter dat schild van geloof. En waarom is dat? Waarom moet ik schuilen achter dat schild van geloof? Waarom vindt de Heer dat het beste voor mij? Waarom vindt hij het belangrijk dat ik sta en word opgenomen in dat schild van geloof? Waarom? Misschien dat u zegt, ach, ik red me wel. Kom er wel uit. Komt wel goed. Nou, er staat niet voor niks de reden waarom we dat schild van het geloof hebben. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Waarmee u alle brandende pijlen van de boze kunt uitblussen. Het gaat om pijlen, brandende pijlen. En dat hoeft niet alleen letterlijk een pijl te zijn, maar het kunnen ook attributen zijn. In ieder geval zaken die naar je toe komen met de bedoeling. Ja, met welke bedoeling komen er van allerlei dingen naar je toe? Met de bedoeling om de boel in de fik te zetten. Om de brand erin te steken. Want het gaat om die brandende pijlen. Pijlen die brand veroorzaken. Nou, we weten inmiddels op de beelden van Frankrijk en Spanje hoe verschrikkelijk brand is. Als de hele boel in de hand staat, dan is er geen redder meer aan. Dat schild van het geloof is om brandende pijlen te doven. En die brandende pijlen zijn nog niet, misschien niet eens zozeer gericht om je persoonlijk te verwonden, maar om de boel in de brand te zetten. Om onrust te veroorzaken. En wie doet dat? Brandende pijlen van de boze. Nou is dat zo'n woord, de boze, wat we heel makkelijk lezen. Maar ik denk dat wij geen idee hebben hoe boos de boze is. Hoe verschrikkelijk de boze is. Als je Johannes 8 leest, in het gesprek van de Heer Jezus met de fariseeën en schriftgeleerden, die zich voorstonden dat ze kinderen van Abraham waren, dan zegt de Heer Jezus tegen ze, jullie zijn kinderen van de duivel. En dan worden er twee aspecten van die duivel genoemd. Kenmerken van de boze. Hij is een mensenmoorder van de beginnen. Vanaf het begin af aan, dat hij zich manifesteert, heeft hij tot doel om de mens te vermoorden. Dat is verschrikkelijk boos. Hij heeft het doel om de mensen te vermoorden. Dood en verderf te zaaien. En dat doet hij door de boel in de brand te steken. En het tweede aspect wat van de tegenstander van de duivel wordt genoemd, is dat hij de leugenaar van het begin is. In hem is geen waarheid. Het enige wat hij kan spreken is de leugen. Dan hebben we het dus over de boze. Dat is niet zomaar de tegenstander van God. Dat is een moordenaar en een leugenaar in alles wat hij doet. En een van de dingen die hij in ieder geval doet, is brandende pijlen afschieten. Brandende pijlen van de boze. Ik zat te denken wat in onze context heel vaak die pijlen zijn. Maar natuurlijk is dat niet een brandende pijl die je ziet aankomen en je pakt een emmer water en hup eroverheen en het is weer uit. Nee, brandende pijlen, die komen van de boze. Die de bedoeling heeft om te liegen, te bedriegen en te vermoorden. Dat is zijn bedoeling. En daar vuurt die brandende pijlen op af. In 1 Johannes 2, daar staat, 1 Johannes 2 vers 16, al wat in de wereld is, en de boze is op dit moment de aanvoerder van deze wereld, de koning van deze wereld, de machthebber van deze wereld. In 1 Johannes 2 vers 16 staat, al wat in de wereld is, dus dat is wat onder zijn macht gebeurt, dat is de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En dat is niet uit de Vader, uit God, maar dat is uit de wereld, van de tegenstander, van die moordenaar en leugenaar. Al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Dat je zelf wel in, denkt, in staat bent om het leven te hebben. Dat is de hoogmoed van het leven. Dat je misschien wel denkt als God te kunnen zijn, of wel meer. Ja, dat was ook precies het principe van die tegenstander. En dat komt heel mooi naar voren, ik zou zeggen op de eerste bladzijde van de Bijbel al, dat het zo werkt. Moet u eens met me meegaan naar Genesis 3. Niet helemaal het begin, maar Genesis 3, een van de eerste momenten dat die tegenstander zich manifesteert. En dan moet je even in de gaten houden dat we het hebben over de pijlen om de boel in de brand te steken. En die komen van de boze. En de boze beheerst deze wereld, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Je zou kunnen zeggen, de pijlen die worden afgevuurd, hebben alles te maken met twijfel en verleiding. Maakt me niet uit in welke volgorde, want dit is om het even. Als je verleid wordt, ga je twijfelen. En als er twijfel is, sta je open voor verleiding. Dus dat gaat hand in hand. Nou, in Genesis 3 is dat het geval. Genesis 3 vers 1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, en die slang, dat is de schitterende, we weten dat dat de tegenstander is, die zich manifesteert in dat schitterende wezen. En hij zei tegen de vrouw, tegen Eva, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Wat doet hij? Hij zaait twijfel. Is het echt zo dat God gezegd heeft, je mag niet eten van alle bomen in de hof? Je zou kunnen zeggen, een brandende pijl. Wat doet Eva? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Als gelovige zou je kunnen zeggen, goed zo Eva, je bent blijven staan met het schild van het geloof, om die brandende pijl te blussen. Het geloof van de Heer Jezus Christus, het geloof van het woord. Want ze houdt zich aan het woord wat God gesproken heeft. En daarmee blust ze in feite die brandende pijl. Want ze herhaalt de woorden die God gesproken had. Want de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen mogen we eten, maar van de vrucht van de boom in het midden van de hof heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken. Brandende pijl gedoofd. Gods woord houdt stand. Maar die moordenaar en leugenaar gaat door. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zijn zult, goed en kwaad kennend. Twijfel. Verleiding. Al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de hoogmoed en de hoogmoed van het leven. Nou, daar wordt een beroep op gedaan. De hoogmoed van het leven. Je kunt zelf wel leven, daar hoef je je niet voor aan dat woord van God te houden. Wat? Als je van die boom eet, dan word je als God zelf. En wat gebeurt er dan? Weer, dat was dus weer een brandende pijl. Staat Eva achter het schild van het geloof? Haalt ze het woord van God weer aan, om die brandende pijl te blussen? En de vrouw zag dat die boom goed was om van te eten. Ze keek ernaar, de begeerte van de ogen. En dat hij een lust was voor het oog, de begeerte van de ogen. Ja, een boom die begeerenswaardig was, om er verstandig van te worden. De begeerte van het vlees, genieten van de boom. En dat je er verstandig van kon worden. Wat had de slang zei, dan zul je als God zijn. Een hoogmoedig leven. Al wat in de wereld is. En ze nam van zijn vrucht en ze at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. In die hele kleine geschiedenis zie je precies gebeuren wat de tactiek, wat de methode van de tegenstander is. Twijfel en verleiding. Brandende pijlen. Om brand te stichten. Om de boel in de fik te zetten. En dat komt vaker voor in de Bijbel. Zowel in het negatieve als in het positieve. We kennen de geschiedenis van Mozes. En we lezen van hem dat hij niet ging genieten van de voorrechten van Egypte. Aan het hof van de farao. Maar dat hij liever met het volk pijn ging lijden, verdrukking ging meemaken. Hij werd verleid, o zeker, maar hij heeft een keuze gemaakt. Hij ging staan achter het schild van het geloof. Of zoals Jozef, die daar op het hele huis van Potifar mag passen, komt hij in de slaapkamer van de vrouw van Potifar. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoogvaardig leven. Kom Jozef, ga je lekker naast me liggen, dan hebben we het goed samen. Hij vluchtte weg. Een brandende pijl, verleiding, twijfel. Maar hij school achter het schild van het geloof. Hij vertrouwde op wat God had gezegd. En dan, dat is ook wel mooi, want Jozef zegt, ik ben over alles gesteld, maar niet over jou. Dus dat ga ik ook niet doen ook. Nog zo'n mooi voorbeeld. En het gaat me met name dat de Bijbel dan in die voorbeelden ook letterlijk die woorden van zien en van begeerte noemt. Want zo werkt het. Als Jozua met het hele volk om Jericho heen is getrokken. Hoe vaak zijn ze er omheen getrokken? 7? Nee, de 7e keer gingen ze 7 keer. Dus 13. Ja. 13 keer. Dan stort de hele boel daarin. En dan was het de bedoeling dat alles van de mensen van Jericho niet als buit meegenomen moest worden, maar vernietigd moest worden. Daar mochten ze niet van genieten. Dat was niet voor hun. Dat had God gezegd. Maar dan blijkt dat er toch iemand wat meegenomen heeft, want ze verliezen vervolgens de slag bij Ai. En dan blijkt er iemand te zijn die zich niet heeft gehouden aan het woord wat God gesproken had. En dat wordt onderzocht. En dan valt het lot op Achan. En die Achan heeft inderdaad van alles meegenomen, maar dat is zo mooi hoe het er staat. In Jozua 7, vers 21. Dan zegt hij, die Achan, ja, ik zag onder de buit een mooie, kostbare Babylonische mantel. Ik zag de begeerte van de ogen. Ik zag 200 sikkel zilver. En ik zag een goudstaaf met een gewicht van 50 sikkel. Ik begeerde ze. De begeerte van het vlees. En ik nam ze mee. En ze zijn verborgen in de grond, in het midden van mijn tent. En het zilver daaronder. Dit is dus precies de manier zoals het werkt. Hoe de verleiding werkt. Hoe je in twijfel wordt gebracht. Ik zie het. En ik begeerde het. En ik dacht er beter van te worden. Hoogmoedig. Nee, het is beter om te staan. Ze zijn opgenomen in het schild van het geloof. Om de brandende pijlen van de boze te blussen. Ja, dat zijn de machten van het kwaad. De boze geesten. Het is ook de dag van het kwaad. Het is de dag van het kwaad. De boze heeft de macht in handen. En als je om je heen kijkt, dan kan het niet anders. Dan zie je dat gebeuren. Dan zie je de onrust. Dan zie je de ellende. Dan zie je haast bijna de hele wereld in de brand staan. En het wordt alleen maar erger. Hebben wij daar dan ook mee te maken? Zeker. Vandaar ook het schild van het geloof. Om te staan. Maar weet je wat nog veel mooier is? Dat als je je ogen dicht doet, dat scheelt in ieder geval in de begeerte van de ogen. En dan bedoel ik vooral natuurlijk in de geestelijke zin, je ogen dicht doen. Je richt op het woord van God. Dan staat er in Galaten 1 vers 4 dat Christus zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, met de bedoeling om ons te ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. We worden als het ware opgenomen in het schild van het geloof. Laat je ook daarin opnemen. Ga daarin staan. Dan word je ontrukt aan de tegenwoordige slechte wereld. En Colossense 3, vers 3 maakt het duidelijk. Want uw leven is, u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Verborgen in God. Dat is in geestelijke zin de waarheid in het hemelse. Maar wij zitten nog in een aards lichaam, we hebben te maken met de dingen op de aarde. En zolang we hier zijn, zijn we opgenomen in het schild van het geloof. Word opgenomen. Word staan, ga staan. Blijf standvastig. Het schild van het geloof. Je zou ook kunnen zeggen, dat heeft ook alles te maken met het woord van God. Dat hebben we al gezien bij Eva, en bij Mozes, en bij Jozef. Je houden aan het woord van God. Want wat is dat schild dan? Wel, dat schild, dat is een beetje kort door de bocht gezegd, de Heere God zelf. Er staat in Psalm 84, O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. God, mijn schild. En in vers 11 van Psalm 84 staat, want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Als je gaat staan in de verlossing, staan in de genade, dan mag je weten, de Heere God, de Heere is een zon en een schild. Hij verlicht mijn leven. En dat licht, dat kun je het beste zien met je ogen, met je aardse ogen dicht. Hij verlicht mijn leven en is een schild. Hij geeft genade en eer. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heren van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Wie is die u? Dat is de Heere, mijn schild. De Heere is dus de schild. En de allereerste keer dat het woordje schild in de Bijbel voorkomt, heeft iemand een idee? Het is in Genesis 15, de geschiedenis van Abraham. Abraham wordt geroepen en dan staat er, Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild. Nou, Abraham moet op weg gaan. En die heeft op zijn hele reis allerlei pijlen tegengekomen. Maar de Heere zegt al tegen hem, ik ben voor jou een schild. En de Heere spreekt ook tegen hem. De Heere spreekt zijn woord. En het is aan Abraham om opgenomen te worden in dat schild van het geloof. Om dat woord van God ook aan te nemen. Psalm 28. De Heere is mijn kracht en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en ik zal met mijn lied hem loven. De Heere is mijn schild. En in Psalm 144 wordt het ook nog weer eens een keer gezegd. Daar zegt David, gelooft zij de Heere mijn rots, die mijn handen leert om te strijden, mijn vingers om de oorlog te voeren, mijn goede tierenheid en mijn burcht, mijn veilige vesting en mijn, ja mijn bevrijder, mijn verlosser, en dan staat er meteen achteraan, mijn schild. En dat vind ik zo'n mooie tekst, dat staat dus al in Psalm 144, dat de bevrijding, de verlossing, alles te maken heeft met het schild dat God is. Mijn schild tot wie ik de toevlucht neem. Ik word opgenomen in het schild van het geloof. De Heere is een schild. Dat is goed om vast te stellen. Dat heeft alles te maken met de verlossing die hij geeft. Met de oproep van een gelovige hier en nu om te staan in dat schild. Om de brandende pijlen van de tegenstander te kunnen doven. Maar toch, als je dan verder zoekt, en dat is mooi als je dan een concordantie hebt en je zoekt schild op en zo. Toen kwam ik op drie teksten die het schild ook nog verbinden aan drie andere aspecten, kenmerken van de Heere God zelf en van ons geestelijke leven. Ik noem ze. Psalm 5, vers 13. U immers zegent de rechtvaardige Heere. U omringt hem met welbehagen als met een schild. Dus hier wordt het schild voorgesteld waardoor je omringd wordt als het welbehagen van God. De goedgunstigheid van God zelf. En dat, dan zie je ook, het is zijn schild. Hij is het schild. Hij is mijn welbehagen. Psalm 18, vers 36. Ook hebt u mij het schild van uw heil gegeven. Het schild van mijn verlossing. Nee, niet van mijn verlossing. Van uw verlossing die aan mij betoond is. Het schild van uw heil. Uw rechterhand heeft mij ondersteund, uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. Dus het schild heeft te maken met Gods welbehagen. Het schild heeft te maken met Gods verlossing. En Psalm 91, vers 4 zegt, hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw of zijn waarheid is een schild en een panzer. Dus je wordt omringd door Gods trouw, door Gods waarheid. En dat is wel mooi, want dat kwam je bij Eva, zie je dat zo goed. Eerst spreekt ze de waarheid van God. Het woord van God. Nee, dat heeft God niet gezegd. Dat was het schild. Op het moment dat ze daarvan afwijkt, wordt de boel in de fik gezet. Dus het schild heeft te maken met het welbehagen van God, met het heil van God en met zijn trouw en waarheid. En dat is dus zijn geloof. En toen viel het mij op, en daarmee sluiten we af. Toen viel het me op dat inderdaad op meerdere plaatsen in de Bijbel dat schild telkens weer genoemd wordt. Psalm 119, vers 114. U bent mijn schuilplaats en mijn schild. Op uw woord heb ik gehoopt. En hier zie je ook dat beeld, dat dat schild ook dan de schuilplaats is. Achter dat schild, opgenomen in dat schild, ben je veilig voor de brandende pijlen. En dan staat er meteen achter, u bent mijn schuilplaats, mijn schild, op uw woord heb ik gehoopt. Dat gaat hand in hand. Dus ik zei al, de ogen het beste maar dicht, maar de oren goed open, om het woord van God te horen. En Psalm 18, vers 31, daar is David aan het woord en die zegt, Gods weg, die is volmaakt, die is zuiver. Het woord van de Heere, heeft alles met Gods weg te maken, is gelouterd. Hij is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Allen die tot hem de toevlucht nemen. En voor u en mij geldt Efeze 6. Word gesterkt in de Heere. Laat je sterken. Laat je opgenomen worden in dat schild van het geloof. Alles is van God. Een schild om te schuilen. Het is Gods welbehagen, Gods redding, Gods trouw, zijn geloof. God voorziet in alles. Dat is geen mensenwerk. Dat is Gods werk. Wat aan mij en aan ons geschied is. Spreuken 30 zegt het nog een keer, vers 5. Ieder woord van God is zuiver. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Voor de gelovige die vaststaat en opgenomen is in het schild van zijn geloof. Tot zover. Amen. Zullen we de Heere daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor uw woord. Dank u wel dat u mij sterkt, dat u ons sterkt. En dat we zijn opgenomen in het schild van uw geloof. Want daardoor is gerechtigheid geopenbaard. Dank u wel voor de zegen die dat met zich meebrengt. Dat we mogen genieten en omdat we gezegend zijn met al die geestelijke zegen. De verlossing in het middelpunt daarvan. Dank u wel, Heer, dat we op een hele praktische manier uit uw woord mogen vaststellen hoe belangrijk het is om de tegenstander te kennen en om zijn methodes te kennen, twijfel en verleiding. De begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees en een hoogmoedig leven. Alsof we zelf God zouden kunnen zijn. Maar u bent mijn heil. U bent mijn welbehagen. U bent mijn redding. U bent het schild. Heer, dank u wel daarvoor. Wees u zo met ons de rest van deze dag. Doe ons veilig thuiskomen of waar dan ook. Geef ons een goede week. Wat we ook doen, waar we zijn, met wie we ook spreken. Dat we een blij getuigenis mogen geven, Heer. Dat we de brandende pijlen, voor zover we die aanzien komen en voor zover die ons raken, dat we die kunnen blussen met uw woord. Dat maakt, Heer, dat we ook inderdaad op dat woord mogen vertrouwen. Want u bent het schild. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen. Nou is er een heel toepasselijk lied. Couplet 6. Van ons Wilhelmus. Mijn schild en mijn vertrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen. Nou, en dan zegt de tekst, verlaat mij nimmer meer, dat is een vraag. Maar wij weten de zekerheid, ik zou willen zeggen, u verlaat mij nimmer meer. Gaan we niet zingen. Want het tweede deel van die woorden, die zijn niet helemaal op de juiste manier voor ons van toepassing. Maar dat zinnetje, dat klopt helemaal. Mijn schild en mijn vertrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Maar we gaan zingen 124. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Ook wel mooi dat schild, middelste aspect van de wapenrusting, en de verlossing, middelste aspect van de zegen, hier ook in dit lied in de eerste zin meteen genoemd worden. Mijn schild en mijn verlosser. En daar zingen we die drie coupletten van. En dan eindigen we met staand op de belofte. Want daar mogen we op gaan staan. We hoeven niet heen en weer geslingerd te worden. Denk maar aan die sportverslaggever die over jouw leven misschien ook zegt. En hij staat. Sta vast. Gaan we met elkaar doen. En daarna gaan we naar de koffie.